Goedenavond, luisteraars. Hier bij vangt de psalmen voor deze dienst. Psalm 26, vers 1 en 2. Psalm 26, vers 1 en 2. Psalm 84, de versen 2, 3 en 4. Psalm 84, de versen 2, 3 en 4. Psalm 139, vers 14. Psalm 139, vers 14. En Psalm 68, vers 5. Psalm 68, vers 5. Schriftlezing is het Psalm 51. Psalm 51 is de schriftlezing en aan de orde van behandeling van de Heidelbergse Catechismus zondag 30. Zondag 30. Wensen u gezegend dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 26, het eerste en ook het tweede vers, Psalm 26, vers 1. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En het tweede vers, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende. Dus voor dat alwetende oog steeds open lag. 26, 1 en 2. Gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, laten wij het heilige aangezicht van de Heer zoeken in het gebed, laten wij bidden. O Heere, groot en eeuwige Heere, wij komen voor uw heilige aangezicht. Gij die die Heere zij die te vrezen bent. Maar we komen niet tot u, als die verre God. Als die onbekende God. Maar tot u als die Heere die zich omkleed hebt met uw belofte. En die zich bekend gemaakt hebt in uw Zoon. En hij die in uw schoot was, zoals uw woord het ons zo teer verkondigt, die heeft het ons verklaard wie gij zijt. En doe ons dan naderen in die naam. En zoals wij door hem onderwezen worden in uw woord, om ons op het allerdiepst voor u neer te werpen, omdat wij moeten belijden dat in ons geen goedheid, geen gerechtigheid, geen kwaliteiten, geen goede hoedanigheden voorhanden zijn die iets bij u verdienen, die ons een grond of een recht geven. Geef dat we ons neerwerpen voor u op geen andere grond dan de volbrachte, volkomen gerechtigheid van de gekruisigde die eeuwig leeft. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En zo stellen wij ons voor uw aangezicht en we bidden u. Neem uit ons leven weg alles wat niet van Christus is. Alles wat van ons is. Al onze inbeelding, al onze zelfverheffing, onze eigenwaan en trots over God. Trek het van ons weg. Opdat we voor uw aangezicht ook zijn en weten te zijn die wij zijn. Maar dan ook, o dat nochtans, en toch rechtvaardig, heilig, nooit zonde gehad, nooit zonde gedaan. In hem. Zo wilt u zondaren aanzien. En o God, leer ons die les. En dat is natuurlijk nooit klaar. Daar hebben we een leven lang voor nodig. En daar is de eeuwigheid zelfs voor nodig. Om dat wonder te aanbidden. Geef ons uw onderwijs ook rondom het heilige avondmaal. Als we daar al verschillende zondagen mee bezig zijn. Om te horen wat het leerboek, maar het gaat wel rechtstreeks terug op uw eigen woord. Wat uw woord daarin ons te zeggen heeft. U weet hoe het voor ons ligt, heel persoonlijk. Als het gaat om uw heilige inzetting. En geef ons dan ook het juiste zicht, het juiste licht. En dat we zo ook onderwezen dat het tot zegen mag zijn. Ook als het in ons midden bediend mag worden. We dragen elkaar aan u op hier in de kerk. Ook de gemeente thuis wil ook daar gedenken. O Heilige Geest, daal op ons neer. Geef ons uw heil. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanavond is uit het boek der psalmen, psalm 51.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijn heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Gemeente, het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus vanavond is zondag 30. En dan gaat het vanavond over vraag en antwoord 80 en 81. Zondag 30, vraag 80 en 81. En er wordt gevraagd in vraag 80. Wat onderscheid is er, dus welk verschil is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse, de Romeinse mis? Het antwoord luidt: het avondmaal des Heren betuigt ons, die tekenen van brood en wijn, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige, dat staat een streep onder bij wijze van spreken, de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur, naar hemelvaart, niet op de aarde, maar in de hemel is. De rechterhand Gods zijns vaders en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de Romeinse mis leert dat de levende en de doden, er zijn ook dode missen, niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij, dus alleen wanneer, dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. En al zo is de mis in de grond anders niet, dus ten diepste niet anders, dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus. En daarom is die mis een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren, die ook verlangen, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de huichelaars, de hypocrieten, en die zich niet met ware harten, niet van ganser harten, tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot zover het onderwijs uit de catechismus. We staan stil bij een vijftal zaken. Dus ze beginnen alle vijf met een V. In de eerste plaats vervloeking over de afgoderij van die mis. In de tweede plaats een verfoeiing, dat mishagen over zichzelf. In de derde plaats een vluchten tot Christus, die nochtans vertrouwen. In de derde plaats een verlangen naar heiliging. Ze begeren hun leven te beteren. En in de vijfde plaats een vermaning over bedrog. Vijf zaken. Vervloeking over afgoderij. Verfoeiing over zichzelf. Een vluchten tot Christus. Een verlangen naar heiliging. En een vermaning over bedrog. Aanstaande zondag hoop ik zelf in de beide diensten voor te gaan. In de morgendienst is er bediening van de heilige doop. De doopzitting is aanstaande donderdag. Samenkomst om 19:30. Drie rondgangen wat betreft de collecte, diaconie, kerk Voordij, rent en aflossing. Kerkelijk centrum, de Heere zegenen u en uw gaven. Wij gaan samen zingen van Psalm 84, vers 2, 3 en 4. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, en de zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. Vers 3, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 2, 3 en 4. Gemeente, we zijn bij de laatste catechismeszondag die handelt over het heilig avondmaal. Er is inmiddels wel heel veel aan de orde gekomen. En om het heel kort even terug te halen, noem ik 6 punten van wat nu aan de orde is geweest. We hebben in de eerste plaats gehoord dat het heilige avondmaal een instelling van Christus is. We hebben in de tweede plaats gehoord dat het een bevel van Christus is. Doe dat tot mijn gedachtenis. We hebben in de derde plaats gehoord dat het heilige avondmaal het middel is waarin de goede herder zijn kudde voedt en wijdt, spijzigt en laaft. We hebben in de vierde plaats gezien dat brood en wijn tekenen zijn die heen wijzen naar Christus lichaam en bloed. Ze worden geen lichaam en bloed, maar zijn er wel de tekenen van. We hebben in de vijfde plaats gehoord dat het toch niet alleen symbolen zijn om ons ergens aan te herinneren, maar dat het middelen zijn om zijn kinderen ook echt te sterken. Er gebeurt een wonder, weet u nog, er gebeurt een wonder aan het heilige avondmaal. Niet dat er iets verandert, maar dat wel God, de Heilige Geest, van de tekenen gebruik maakt. Christus is daar, daarom zijn we stil bij de bediening van het heilige avondmaal. In dat stil gebed om te bidden, om de werking van de Heilige Geest. En dat het dan ook onderpanden zijn, die hij geeft, waartekenen van die volkomen verzoening in hem. En we hebben in de zesde plaats ook gehoord, dat was het laatste vorige week, dat daar dan ook dat geheiligde leven aan verbonden is. U weet nog hoe de apostel daarop wees in de gemeente aan Korinthe, die zonder problemen naar die afgodstempel gingen van Afrodite. En dat Paulus dan zegt, maar dat gaat toch niet als je gemeenschap hebt aan Christus, als je deel hebt aan zijn tafel, dan kan je niet ook nog een keer deel hebben aan de tafel van de duivelen. Of zijn wij sterker van God, of tergen wij de Here? Die 6 zaken zijn aan de orde geweest. En dan rest nog die vraag, tenminste dat had ik gedacht, voor wie is het avondmaal, maar dan hebben we eerst nog vraag 80. Over die Romeinse mis. En ik moet even eerlijk bekennen dat ik bij de voorbereiding dacht, zal ik dat nog in het bijzonder aan de orde stellen, heb ik al niet genoeg gezegd over dat brood brood blijft en dat wijn wijn blijft. Is dat niet voldoende besproken inmiddels? En toch, als je zo het antwoord leest, dan is het toch belangrijk om het er een ogenblik over te hebben. Vooral in deze tijd van eindeloze nuance en van heel veel theologische onverschilligheid van, nou ja, laat maar. Een eindeloos begrip met mensen die andere dingen leren. En dan ben je geneigd te zeggen, ja, wat de catechismus nu zegt in vraag 80, is dat geen muggenzifterij? Om dat maar een keertje zo te zeggen. Is dat niet de bekrompenheid van de catechismus? Om zo radicaal uit de hoek te komen? Nou, in de eerste plaats zou ik toch willen zeggen, als hier sprake is van vervloeking, en dat is er, gaat het niet over mensen die hier vervloekt worden, maar over die afgoderij, over die mis. Dat was omgekeerd wel anders. Dat omgekeerd juist wel de vloekban over mensen werd uitgesproken. Dat doet de catechismus niet. wel over die mis zelf, als een vervloekte afgoderij. En het tweede wat ik er kort van wil zeggen is, dat het toch wel echt ergens over gaat. Dat het over iets heel belangrijks gaat. Want dit is in het geding, hier gaat het over. Heeft de Heere Jezus Christus op Golgotha het enige offer gebracht, een volmaakt offer en een volkomen offer? Of moet er iets bij? En moet het herhaald worden, moet het weer gebracht en weer gebracht en weer gebracht worden? Dat is in het geding. Is het offer van Christus voldoende, volkomen of niet? Je merkt het al een beetje in de Romeinse kerken dat er sprake is van een altaar. En van priesters. En van wie hier ook. Aanduidingen die eigenlijk al heel veel zeggen, want dat gaat natuurlijk allemaal Oude Testament. Altaar, priesters, wie hier ook. Alsof de Heer Jezus nog niet gekomen is en een volkomen werk volbracht heeft. Nee, het moet weer gedaan worden. Moet dat werk van Golgotha nou nog verder worden afgemaakt, of niet? En ik heb even gedacht bij de voorbereiding, zit de catechismus er nou naast? Leert Rome dit echt? Ik heb hem even opgezocht op een site van een parochie. En wat staat er dan op zo'n site? Wanneer wij als kerk het eucharistisch offer vieren, brengt Christus onder ons hetzelfde offer wat hij aan het kruis heeft gebracht. Letterlijk. Dus dit is nu nog aan de orde in de Romeinse kerk. Niet om te pikken, om lelijk te doen, maar dit is werkelijkheid. Brengt Christus onder ons hetzelfde offer wat hij aan het kruis heeft gebracht. Ik geloof niet dat vraag en antwoord 80 achterhaald is. Hebben wij een volkomen Christus of niet? Dat is het. Is er een volkomen overgebracht of niet? Er kan heel veel veranderd zijn bij Rome. En dat er is ook wel het nodige veranderd. Moet je ook eerlijk zeggen. Maar dit niet. Dus daar wringt het. Dit is de kern van de zaak. De Heere Jezus Christus ligt niet meer op een altaar. De Heere Jezus Christus ligt niet op een altaar, want het Pascha is voor ons geslacht. Het is een altaar, hij ligt ook niet op de avondmaalstafel. Je hangt niet aan het kruis, al die afbeeldingen in de Romeinse kerk, allemaal aan Jezus aan het kruis. Hij is niet aan het kruis. Het kruis is leeg. Het graf is leeg. Het alles volbracht. En daarom, als dit in het geding is, dan krijg je die uitbarsting, want dat is het toch wel in antwoord 80. En alzo is de mis in de grond der zaak niets dan een verloochening van de enige offerande, het lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Hier hoor je die heilige geraaktheid. En hier hebben in het verleden mensen hun leven voor over gehad. Je had Hendrik de Vierde, even voor de mensen van de geschiedenis. Hendrik de Vierde, die moest koning worden. Die kon koning worden van Frankrijk, maar dan moest hij wel de mis bijwonen. En wat zei Hendrik de Vierde? Helaas, hij zegt, Parijs is wel een mis waard. En zo viel hij af van de reformatorische leer der zaligheid. Want Parijs is wel een mis waard. En anderen zijn er, die hadden hun leven kunnen redden. Joh, gaat één keer naar de mis, dan ben je er vanaf. Kan niet, ik kan het niet. Want mijn Heer Jezus, die wordt daar verloochend. Wat zou je doen? In het avondmaal betuigt ons dat wij volkomen vergeving van onze zonden hebben door het enige offerande van Christus. En door de Heilige Geest krijgen wij daar deel aan. En zo worden we Christus ingeluid. Gemeente, schaart u zich bij dat wij en ons? Of bent u eigenlijk ook nog Rooms? Bent u eigenlijk ook nog Rooms en denk je dat er nog wat bij moet? Komt, buigen we ons dan binnen neer. Laat ons knielen voor die Heere, nee, niet voor avondmaalsbrood of avondmaalswijn. Knielen voor de Heere, die ons gemaakt heeft en verkoren. Nou, dat was mijn eerste punt. De vervloeking over die afgoderij. Dan gaan we naar het tweede punt. Waar het gaat over die verfoeiing van zichzelf. 81 zegt, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Ja, het kan natuurlijk niet zonder die vraag aan het einde van al die vragen over het heilige avondmaal. Avondmaal wordt bediend in de gemeente. 3 weken geleden. En dan sta ik daar. Er is de tafel in gereedheid gebracht. En dan gaat de nodiging uit. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En dan valt er een stilte. En wie komt er dan? En wie komt er niet? En wie komt er ten onrechte? En wie blijven er zitten die er wel aan hadden gehoord? Ja, daar zijn we bij betrokken, als beleidende leden allemaal. En als niet beleidende leden op een andere manier ook bij betrokken. Dan komt het toch wel heel dichtbij, dacht ik. En daar moet een antwoord op komen. Die vraag doet er toch wel heel veel toe, hè? Ik hoop eigenlijk een beetje dat we, na al die voorgaande zondagen, dat dit eigenlijk toch wel steeds in onze gedachten was. Met de vraag voor onszelf. Hoe ligt dat dan voor mij? En ik hoop dat iets van die rijkdom, dat heb ik geprobeerd, om iets van die rijkdom van dat avondmaal elkaar voor te houden. En als er dan zoveel is, dat Christus zijn kinderen spijzigt en laaft en dat hij betuigt en verzegelt en met zichzelf die band aanhaalt met die vereniging met hem, is dat dan ook voor mij? Voor wie is het? En dan zegt de catechismus niet, nou, het is voor heel de gemeente. Niet, het is voor iedereen die gedoopt is. Niet, het is voor iedereen die belijdenis gedaan heeft. En ook weer niet dat de catechismus dat dan veracht, een belijdenis doen. Morgen de laatste keer, belijdeniscategorisatie. Dat is geen kleine zaak. Maar daar op zichzelf ligt daar geen grond in. Ook niet in de doop. Het antwoord van de catechismus gaat heel erg de diepte in. Met al die woorden is op u in laten werken van antwoord 81. Het valt me op dat het allemaal van die harte woorden zijn. Die zich mishagen. Nou, dat doet het hart. Hè? Vertrouwen, ook alweer iets wat het hart doet. En die begeren een leven te beteren. Mishagen, vertrouwen, begeren met ware harten, met een oprecht hart. Het gaat ook over de buitenkant. Maar hier ligt een groot accent op het hart. Op het binnenste. En daar moeten we het dus vanavond over hebben. En ik zou dat willen doen aan de hand van Psalm 51. Waar het trouwens ook gaat over waarheid in het binnenste, toch? Waar de profeet Nathan bij David is gekomen. En ik ga die geschiedenis maar niet helemaal voor het voetlicht halen van dat overspel met Bathsheba. Wandelend op het dak, en u kent die geschiedenis denk ik. Er is zoveel vreselijks gebeurd. We hebben het er lang in volgehouden. Totdat de profeet Nathan komt. En dan wordt het heel persoonlijk. Gij zijt die man. En hij maakt David deze psalm, deze boetepsalm. Die zichzelf vanwege een zonde mishagen. Verfoeiing over zichzelf. Ja, zeg je, ja, maar je kan psalm 51 toch niet zo op iedere avondmaalganger betrekken. Niet iedere avondmaalganger is toch zo diep in de zonde gevallen zoals David in zonde is gevallen. Staat dat echt zo ver van u af? Staat die zonde van David echt zo ver van u af? En dat zondige bestaan van David? Dan moet ik u zeggen dat geen enkele ware avondmaalganger vreemd zal zijn aan de belijdenis van Psalm 51. Trouwens, Psalm 51 is gedicht, ook voor de opperzangmeester staat erbij, hè? Dus dat zongen de tempelkoren. Daar komen de tempelgangers in het heiligdom en ze gaan naar het altaar en ze gaan in die oud-testamentische ceremonieën zien het lijden en sterven en de verzoening door de Heer Jezus Christus. En om daar ook dan gesterkt te worden toch. En voordat ze, nee, terwijl ze daar dan zijn in dat heiligdom, dan wordt daar door die priesterkoren gezongen, Psalm 51, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Dat is niet alleen voor speciale gevallen, dat je zegt, nou die zijn zo uit de bocht gevlogen. Maar een echte avondmaalganger zeggen, dat lijkt, dat ben ik. En dit is die weg om zegen te ontvangen in dat heiligdom, in die tempel. En dit is de weg om zegen te ontvangen aan het avondmaal. David wordt eerlijk in Psalm 51, eerlijk voor God. Dus het Engels een boek dat luidt Honest to God. Eerlijk voor God. Hij had zo lang die mooie schijn opgehouden. Ook, nou, ook een kind van God. Die kan zo, die overpriesters van vanmorgen. Die hebben ook natuurlijk netjes diezelfde dag. Zijn ze nog weer in de tempel gegaan. En weer offertjes gebracht. Weer gebeden. Ach, mensen met een hart wat zo ver van God was. Maar David ook natuurlijk. Helaas. Met dat overspel en al die ellende en al die ongerechtigheid. Hij heeft wel gebeden. Ja, natuurlijk. Voor offers gebracht. Ja, natuurlijk. Maar niet recht voor God. En heeft hij de boodschap gekregen. Nou breekt hij voor de Heer. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Wat is dat eerste punt? Een verfoeien van zichzelf. Wat zegt het antwoord? Die een mishagen hebben aan de buurman. Nee. Die een mishagen hebben aan dat andere gemeentelid. Nee. Die een mishagen hebben aan zondaren. Nee. Die een mishagen hebben aan zichzelf. Moet je het alles goed praten? Maar die een mishagen hebben aan zichzelf. Die fariseer vooraan in de tempel, die had een mishagen aan die tollenaar. En hij bedacht de zonde en vervloeking van een ander. Maar het gaat over mij, hè? Ik als bedienaar van het avondmaal en tegelijk ook deelnemer, maar ook de anderen. Ik. Ik heb gezondigd. Ja, Bathsheba heeft me uitgelokt. Onverstandig dat ze daar... Ik heb gezondigd. Tegen u. U alleen. En als je zegt, dat gaat mij te ver, dominee. Maar dan moet ik zeggen, dan weet je niet wie God is. En dan weet je ook niet wie je zelf bent. Avondmaal, echt avondmaal vieren. Dat wil zeggen, alle grootheid afleggen. Dat is worden wie je bent voor Gods aangezicht. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Klopt dat? Hij heeft ook gezondigd tegen Bathsheba. Hij heeft haar misbruikt. Hij heeft haar gruwelijk misbruikt. Hij heeft zijn macht misbruikt. Gezondigd tegen Uria toch? Die goede Uria. Uit de weg geruimd met een brief. Die hem in de voorste linies plaatst. Met de dood tot gevolg. Tegen Uria gezondigd. Hij heeft tegen het volk gezondigd. Wat een slecht voorbeeld heeft hij niet gegeven. Wij ook niet gezondigd met ons slechte voorbeeld. En gezondigd tegen mensen. Maar hier is David in die binnenste cirkel. En dan gaat het tussen God en hem alleen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Er is een misverstand onder kerkmensen. En die, dan denken we, de zonde maakt je nederig. Zo is het niet. Ja, we hebben de struikelingen nodig om nederig te blijven. Nee, zo is het niet. Gemeente, de zonde maakt ons niet nederig. Je kan heel hoogmoedig zijn, terwijl je zondigt. Helaas. Zo is het van nature. Je kan zelfs nog hoogmoedig zijn op je zonde. Trots. Luister maar naar de gesprekken in de kantine op maandagmorgen. Trots op je zonde, wat er allemaal gebeurd is. Wat je allemaal gedaan hebt. De zonde maakt mij niet nederig. Mijn dagelijkse struikelingen maken me helemaal niet nederig. Ik ben er fout in gegaan, maakt mij ook nog niet nederig. Weet je wanneer je nederig wordt? Oog in oog met de Heere. En dan heb ik in het gebed al gezegd, dat is niet een afstandelijke Heere, maar dat is die Heere die omkleed is met zijn woord en die omkleed is met zijn belofte. Tegen u, ik heb met God te maken. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Tegen uw waarheid. Tegen uw goedheid. Tegen uw wet. Tegen uw liefde. Tegen uw genade. Bid om Gods geest. En dan blijf je ook niet staan bij die fout en die fout. Maak het wel concreet in je gebeden, in je belijdenis, in die zelfkennis. Wel concreet. Maar blijf niet staan bij de dadelijke zonde, bij wat er misgegaan is. Maar kom nou bij de bron. Die vuile bron van wanbedrijven. Hoe kom ik dan aan dat zelf, aan die zelfkennis, aan dat verfoeien van mezelf? Bedenk wie God is. Bedenk hoe ernstig God de zonde neemt. Bedenk eens hoe God de zonde gestraft heeft aan zijn zoon. Denk aan de goedheid van God. Denk aan de zoon van God. En juist als hij mij met heil bezocht heeft, moet ik me nog dieper voor God verootmoedigen. Ik ben verslagen voor God. Ik veroordeel mezelf. Dat is nodig. En dat is weer opnieuw nodig. Voor zulke is het avondmaal de zere, maar je moet het niet scheiden van het andere. En nochtans vertrouwen, dat is mijn tweede punt. Nee, mijn derde punt. Vanavond het vluchten tot Christus. En nochtans vertrouwen dat ze hen om Christus wil vergeven zijn. Er is wel diepe ootmoed. Geniet in de tuin, moet ik zeggen, van die prachtige vruchtbomen die nu in volle bloesem staan. En je denkt, die takken die gaan bijna gebogen onder die bloesemvracht. Want ik herinner me dat een keer iemand tegen me zei, die wees me ook op zo'n bebloesemde tak. Hij zegt, zie je die tak als het ware buigen onder de bloesem. Hij zegt, maar als die tak vruchten gaat dragen, gaat hij nog dieper buigen. Dat is waar. Dat is ook geestelijk waar, denk ik. Dat naarmate je de Heer ook dieper leert kennen, ga je ook dieper verootmoedigen. Maar nochtans, daar moest ik het over hebben, want het is een boetegebed, Psalm 51. Maar ik hoor hier zo het geloof van David. Al die woorden die klinken, die worden bezongen in deze psalm. Goedertierenheid en barmhartigheid en Gods ontfermen en Gods genade. Meteen in die eerste verse, wees mij genadig, o God, genadig. Ontzondig mij met hyssop. Nou heb ik het hier in de kerk wel eens gehad over hyssop. Jongens en meisjes, weet je wat hyssop is? Hyssop. Wat is dat? Nou, hyssop in de Bijbel, dat is een plantje. Met bladeren. Van die harige bladeren. Je zal in die tijd nog niet van die kwasten hebben gehad zoals wij. En daar gebruikten ze een hyssopstengel voor. Maar van die harige bladeren. En weet je wat er dan gebeurde? Dat lees je in Leviticus. Dan kwam er een melaatse bijvoorbeeld en die moest gereinigd worden. En dan nam die priester zo'n hyssoptak en die doopte hij in bloed. En dan besprengde hij zo'n melaatse met dat bloed, met die hyssopstengel. 7 keer. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 6 keer, 7 keer. Bespat met bloed. Dan was die rein. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ontzondig mij. Ja, dat doet die priester wel in de tempel. Ontdoe u het, Heere. Want ik ben zo mijn laatste. Ontzondig mij niet met die hyssopkwast, maar met uw bloed, Heere Jezus. Wat staat er? Er staat nochtans vertrouwen. Ik denk dat er wel eens een beetje fout gemaakt wordt. En het denken van heel veel mensen. Die zeggen, de miszagen aan zichzelf en daarom vertrouwen. Kijk, dan gaat de grond komen in je zondekennis en in je ellendekennis. En in je verontmoediging en in je verbreking voor God en in je nederigheid. En dan ben je weer zo rooms als het maar zijn kan. Het is niet zich miszagen en daarom vertrouwen. Maar het is zichzelf miszagen en nochtans vertrouwen. Want mijn enige grond is uw Gods erbarmen in Christus. En toch, en nochtans betekent, en toch vertrouwen. Denk aan al die moeilijke woorden van het avondmaalsformulier, die tegelijk zo ontzettend dierbaar zijn, als het avondmaalsformulier zegt, nochtans, overmits, desniettegenstaande. Kent u dat vertrouwen? Op dat bloed. Was mij geheel. Ik zal rein zijn. Witter dan sneeuw. Zegt David. Ja, ik heb wel zwaar gezondigd, heren. Maar ik heb toch ook wel mijn best gedaan voor de tabernakeldienst. Hè? Ik heb Goliath ook nog eens een keer verslagen. Ik heb de oorlog gevoerd tegen de Filistijnen. Nou, misschien maak ik kans bij God. Als dat het nou zou zijn. Wat is de grond van je avondmaalsgang? Ik heb niets. Ik heb gezondigd. Ik heb zonder kennis. Nee, daar kan je het ook niet mee doen. Er zijn er zoveel gemeenten. God kent onze harten. Maar een voorganger moet er tegen waarschuwen. Misschien zijn er veel die zeggen dat ik nou een beetje zus doe. En een beetje zo doe. En dat ik nou sommige dingen helemaal niet meer doe. Maar dan zit het allemaal in je doen, hè. Dan hoop ik alles bij elkaar dat het kan. Ik heb niets. 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 Moede kom ik arm en ook aan de avondmaalstafel. Nochtans, dat is het scharnier waar het allemaal om draait. Om te geloven dat hij zonde vergeeft. Weet je, geloven is niet iets hebben. En geloven is niet werken. Maar geloven is zich laten zinken op hem. Mijn hart klaagt aan. God is groter dan mijn hart. Gaat uw hart uit naar de Heer Jezus. Ik moet Jezus hebben. Op hem verlaat zich de gelovige. Mishagen en nochtans vertrouwen. Dat lijkt zo tegenstrijdig. Maar dat past nou juist helemaal bij elkaar. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Wat staat er? En nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn. En ook door de overblijvende zwakheid van met zijn lijden en sterven bedekt is. Weet je wat er in het Hebreeuws staat? Catechismus is natuurlijk geen Hebreeuws. Maar het Hebreeuwse woord voor bedekken, dat is kippoer. Misschien weten anderen dat nog. De Yom Kippur oorlog. Yom Kippur, dat is grote verzoendag. Kippoer in het Hebreeuws, dat wil zeggen bedekken. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt. Voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dan ziet God het wanbedrijf niet meer, maar hij ziet het bloed. Bedekt zijn. En dan kan het geloof een zwak geloof zijn. Het kan een sterk geloof zijn. Maar het is dit geloof wat zegt, ik begeer niet anders dan hem. Ik weet, daar ligt mijn enige grond. Als deze Jezus Christus niet je enige grond is, van dat moet ik nog een keer zeggen, dan kan je ook niet aan tafel maken. Nee, zoek het niet in jezelf. Maar er moet wel een grond zijn, hè. Het kan niet dat je zegt, ik ben er goed mee bezig en ik ben wat serieus geworden. En ik heb zus een beetje gedaan, wat ik net allemaal gezegd heb. Dat is een gevaar, gemeente. Dan zitten we godsdienstig onszelf wat op te bouwen. Maar het enige vertrouwen op dat enige offer. Een andere grond is er niet. En die hoe langer hoe meer begeren, die begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken. Dan ben ik bij dat volgende punt. Dat verlangen naar heiliging. Het geloof te sterken. Om sterker te worden. Dat geloof heeft dat ook nodig. En het avondmaal is een middel om het geloof te sterken. Dat geloof is niet volmaakt. Dat heeft nieuwe kracht nodig, onderhoud nodig, versterking nodig. Anders zou het er niet gaan. Het is ook wel het kan een reden zijn dat een veronachtzaamde avondmaalsgang het geloof verzwakt. Waardoor het geestelijk leven inzinkt. Die begeren het geloof te sterken en het leven te beteren. Weer Psalm 51. Dan lees je dat verlangen. Kijk maar in vers 12. Schep mij een rein hart, o God. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Kanttekening zegt. dat is vernieuwd door een vast geloof, een vaste opzet in mijn ziel tot gehoorzaamheid aan uw geboden, opdat ik niet meer slibberen of vallen zoals nu gebeurd is. Weet u, de genade van God is geen toegangspasje naar de hemel en dan blijft alles verder zoals het was. Zo is het niet. We hebben elkaar al vaker gewezen op dat misverstand, dat het nog wel eens een gevleugeld woord kan zijn en dan zeg je, je moet komen zoals je bent. Ja, dat is evangelie. Komen zoals je bent. Om Gods genade. Maar die genade is dan toch ook wel een genade die vernieuwt. En die je leven anders maakt en die je hart reinigt en heiligt. Dan zijn er ook de vruchten. En daar kan ik me niet op laten voorstellen. Ik heb net gezegd, je komt aan het avondmaal als het goed is, als een arm mens. Zonder te ontkennen wat God in je leven heeft gedaan. Maar Christus is mijn enige grond. Maar waar de vruchten van genade ontbreken, ontbreekt ook de genade. Waar de vruchten van het geloof ontbreken, ontbreekt ook het geloof. Waar de vruchten van bekering ontbreken, ontbreekt ook de bekering. Die begeren hoe langer hoe meer een leven te beteren. Ja, niet dat je zegt, ik ga het opknappen. Nee, uit hem, door dat geloven in hem. Het geloof sterken, leven beteren, dat hoort bij elkaar. Dat is wortel en vrucht. Ik moet niet dicht bij mezelf blijven, ik moet dicht bij God blijven, ik moet dicht bij Christus blijven. Door wedergeboorte wordt een mens tot een nieuw mens gemaakt. Je krijgt een andere begeerte, een ander verlangen. Je bent niet meer dood, maar je leeft. Je bent niet meer doof, maar je hoort. Je bent niet meer blind, maar je ziet. En dat kan wel ondersneeuwen, dat verlangen. Daar heb ik iedere dag mee te kampen. Het kan inzinken. Maar de wortel van de zaak verandert niet. En dan zegt, dus Petrus gevallen en dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Simon, zoon van Jona. En dan gaat de Heer naar die wortel vragen, heb jij mij lief? Vorig jaar, tweede pasdag, weet u nog. Heb jij mij lief? Heb jij mij liever dan deze? Dan mag hij toch zeggen, verlangen, hoe langer hoe meer mijn leven te beteren, Heer, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb, met tranen in zijn ogen. En die vraag, die kan gesteld worden. Met alle ellende en alle aanklacht van mezelf. Dan zeg je, Heer, als de Heer dan zegt, wat is nou je begeerte? En je zegt, Heer, dat ik voor u mag leven, dat ik u mag dienen, dat ik u mag grootmaken. Dat kan toch niet anders. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Nu uw geboon oprecht en welgezwind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit vertrouwd. En daarom zegt David dan in Psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij. Want zonder de leiding van die geest, en zonder het licht van die geest, en zonder de kracht van die geest, dan gebeurt het niet. Neem uw heilige geest niet van mij. Die inwonende vernieuwer en die inwonende vertrooster. En dan lees je dat in Psalm 51, dat tweede stuk, dat is helemaal een gebed van heiliging en herstel. Schep mij een rein hart, open mijn lippen, dan verkondig mijn mond uw lof. Ik zal overtreders uw wegen leren, zondaars zullen zich tot u bekeren. Dan komt daar het leven voor hem. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is de paradox in het leven van Gods kind. Hij heeft een vermaak in de wet van God. En toch kan hij die wet van God niet volbrengen. Hij is vrijgemaakt van de zonde. En voelt zich toch nog weer zo vaak gevangen. Hij is een zondaar. En hij verlangt heilig te zijn. Want het goede wat ik wil, doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, maar ook ik dank God door Jezus Christus. En ik heb een keer op een gemeenteavond, op een bezinningsuur, ook aan de orde gesteld, dat deze drie dingen, die hier nou genoemd worden, die grijpen in elkaar. Dat is heel bijzonder. Want dat verlangen, dat leven te beteren, dat mislukt zo iedere keer. Dat geeft weer berouw over het onvolmaakte. En dat berouw en dat tegenvallen van jezelf, dat drijft je weer heen naar Christus. Dus vanaf dat derde punt kom je weer in dat eerste punt. Het bedenken van de zonde en vervloeking. En dan word ik heen gedreven naar Christus, in wie verzoening en vergeving is te vinden. En waar ik dat weer smaak en waar ik dat weet, dat dat mijn heil is, kom ik eigenlijk weer verlangen om voor God te leven. Gezin om hem te dienen, geneigd te zondigen dat vlees. En dan wil de Heer het avondmaal gebruiken om dat leven te sterken. Het avondmaal is niet voor mensen die zichzelf kunnen redden. Weet je wat er samen gaat? Dat gebroken hart van vers 19 van 51. En het brandoffer van vers 21. En het lofoffer met die varren waar de psalm mee eindigt. Het gebroken hart, het brandoffer en het lofoffer. Die horen bij elkaar. En dan moet hij worden groot gemaakt. En dan moet zijn lof omhoog reizen. Ik heb het maar kort eigenlijk aangeduid, gemeente. Ik heb wel gedacht, en denkt u maar met me mee. Wie mogen er nou aan het heilige avond, als dat moment van stilte er valt. De meester is daar, hij roept u, kom, dan alle dingen zijn gereed. Wie mogen er nou komen? Nou, daar gaan we eens even voor zitten. Dan gaat de catechisme 30 punten aanreiken. Waaruit kan afwegen of dat het wel of niet, maar geen 30 punten. Geen 20 punten. Geen 10 punten. 3 punten, meer niet. Maar wel alle 3 nodig. Het staat er maar in 1 klein zinnetje. Het is wat. Hoe eenvoudig. Ik zou zeggen, gaat die zin nou niet langer maken. Gaat die zin nou niet langer maken. Soms denken mensen dat. Om die tafel heilig te maken, moeten we bij die 3 punten nog 30 punten toevoegen. Dat helpt niet. Dan steg je obstakels in de weg voor Gods kind. En die tafel wordt er niet heiliger van. Gaat er nou geen punten bij maken. Maar ik zou ook zeggen, je moet geen punten weglaten. Die zeggen, nou dat eerste laten we toch maar weg. Dat miszagen van jezelf. Dat laatste, een geheiligd leven voor de Heer, dat laten we toch maar weg. Dat vertrouwen op Jezus Christus, dat zetten we tussen haken. Je moet het niet meer maken, maar ook niet minder. En dan met gevouwen handen, voor Gods aangezicht. En dan de vermaning voor bedrog. Maar de hypocrieten die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel, moet dat er nou ook nog bij? Waarom? Omdat dat sacrament heilig is. En omdat die zielen kostbaar zijn. De hypocrieten. Ik zei dat geloof ik al toen ik de antwoord voorlas. Wat zijn ook alweer hypocrieten? Nou, hypocrieten, dat zijn... Wat zijn dat? De mensen die zichzelf bedriegen. De huichelaars, had ik gezegd. Het woord hypocritos wil ook zoiets zeggen als jezelf verstoppen. Onder een masker. Je zegt dat je een zondaar bent, met je lippen. Maar je laat er geen tranen over. Je zegt dat Jezus Christus je hoop is, maar je hart steunt op je eigen kwaliteiten. Je zegt dat je de Heere wil dienen, maar alles van jezelf staat recht overeind. Die boom, zegt dominee G. Boer in zijn catechismusverklaring, die boom van dat eigen ik is nog nooit gerooid, zegt hij. Er zijn zoveel mensen die maar toegeven aan de zonde. Je laat ze maar rondzwermen in je hart. En die eten en drinken zichzelf een oordeel. Ik heb een kruidenboek gekregen voor ziekte. Kruiden die, een oud boek. Kruiden die je kunt gebruiken, maar er staat erbij bij sommige kruiden. Die zijn wel genezend, maar met een bepaalde gesteldheid van je lichaam kunnen ze ook werken in hun tegendeel. En toen dacht ik ook aan het avondmaal. Zo onvoorstelbaar rijk, die 6 punten die ik aan het begin noemde. Maar bij een bepaalde gesteldheid van de ziel kunnen ze ook werken in hun tegendeel. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Het welk verstaan moet worden, kanttekening. Of van de eeuwige straffen, als huichelaars zich niet bekeren. Of van tijdelijke kastijding van de gelovigen. Gemeente, er kunnen hoge muren rondom het avondmaal worden opgetrokken. Die Gods woord niet kent. Waardoor Gods kind het nodige voedsel ontbeert. Maar tegelijkertijd, we kunnen het heilige ook ontheiligen. En neem dat raad. Het is nog geen week van voorbereiding. Maar de voorbereiding is alweer begonnen. In de dienst van nabetrachting. Psalm 51. Zeg, wat is dat grootste probleem in je leven? Waar loop je dat meest tegenop? Ik heb dit in mijn leven, dat is een zorg in mijn leven, ik heb nog wat meer zorgen. Maar dat hart van mij. Wat is het grootste verlangen van je leven? O, de kracht van het bloed, ontzondig mij met hyssop. Laat die hyssop kwast, nee ja, dat is een oud-testamentisch beeld. Maar laat dat bloed op mijn ziel komen. De kracht daarvan, de verzoenend en reinigend. Wat wil je dat hij je doen zal? Geef eens het antwoord. Wat wil de Heer Jezus nou aan je vraagt vandaag? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Heer, mag ik voor u leven? Mag ik u dienen? Maar de hypocrieten, ben ik het, Heere? Een aantal maanden geleden eindigde ik op het bezinningsuur van het avondmaal. Trouwens, goed om daar te zijn, hè? Een paar maanden geleden eindigde ik het bezinningsuur op het heilige avondmaal met een citaat van Kolbrugge. Daar eindig ik nu ook mee. Maar Kolbrugge vraagt, wanneer komt u waardig aan des Heere avondmaal? Als ik hem mijn zonde geef en zijn gerechtigheid aanneem. Wat is zichzelf beproeven? Het is zijn eigen hart onderzoeken of men in waarheid niets meer van zichzelf verwacht en alles van de Heere om voor hem te leven. Is het nodig om bij het avondmaal bijzondere gewaarwordingen te hebben? Het gezonde geloof houdt zich aan het woord en de werking openbaart zich daarna in tijd van nood. Hoe kan ik weten dat ik een huichelaar ben? Een huichelaar houdt zichzelf voor de oprechtste mens in het koninkrijk der hemelen. Waaraan herken ik de oprechte? De oprechte beleid voor God. Ik ben een huichelaar. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Amen. Het 14e vers. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. O Heere, doen we ons toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En die weg der zaligheid zijt gij zelf gezegende Heere, die gezegd heeft, ik ben de weg. En dat is toch ook het antwoord voor ieder hart. Om het alleen in u te zoeken. Maar om dat misoffer zo af te keuren is, omdat er dan nog weer iets bij moet, omdat het dan niet volkomen is wat u gedaan heeft. Voor eens en eeuwig, voor een zondaar. Heer, ik heb niet, ik kan niet, ik weet niet, ik deug niet, ik wil niet. En u zegt het hoeft niet. Want het is in mij. Heer, leer het ons en leer het ons opnieuw. En geef dat verfoeien van onszelf. Dat mishalen. Die zelf aanklacht voor uw aangezicht, maar dan niet zonder dat vertrouwen en niet zonder dat verlangen, maar dat grijpt zo in elkaar, dat hoort ook bij elkaar. En geef, Heere, dat leven mag onder ons. Dat we niet zo ons leven wat leven. Misschien nog wel zo wat in het vertrouwde spoor. Maar meer niet. Bewaar ons daarvoor. Voor zo'n dode godsdienst. Maar geef dat leven uit u. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dank, Heere, voor wat u gaf. Laat dit meegedragen worden. In de harten en in de huizen. Zegen ieder van ons. Hier en thuis. En geef, Heere, dat we straks niet gemist worden. Straks als die grote dag aanbreekt. En als die tafel staat aangericht van die bruiloft des lams. En dan is het of buiten staan of aanzitten. En die daar ingaan en ze begonnen vrolijk te zijn. Die heerlijkheid die in een menshart niet is opgeklommen. Leer ons alles verachten. Om u te gewinnen. Gedenk en hoor om Jezus wil. Amen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Het vrije goedheid waart gij haar weer vriendelijk. De schermer, wij zingen gemeente Psalm 68 vers 5. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God. Ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.